Welkom bij de 40ste aflevering van de Endzone podcast.
Yes. Mooi. 40ste. Dat doet me nou weer. 40 is wel een bijzonder getal.
Ja, we zitten nu ook in de 40 dagen periode voor Pasen.
Ja.
Ja. Dus dat is...
beproeving.
Toevallig, denk ik. Ja. Nee, maar mooi dat we al zoveel afleveringen eigenlijk hebben gemaakt.
Ja.
En we zaten net even terug te kijken van waar hebben we dat nou allemaal ook weer op gebaseerd?
En waarom doen we dit?
Waarom
doen we dit? Wat zijn onze waardes?
Ja, nou, we hebben het ook natuurlijk op de website beschreven, maar is het waardes of waarden? Of mag
waarden,
het allebei?
Waarden mag allebei. Ja. Ja, de S en de N mag allebei. In heel veel woorden mag dat. Ja.
We hebben onze waarden bepaald als uitdelen en ontspanning.
Ja.
En dat komt natuurlijk uit dat wij heel ontspannen altijd gewoon gesprekken voeren.
En dat uitdelen, dat komt omdat ik wat ouder ben, denk ik.
Ja,
maar ik vind het principe van betaal het vooruit. Dus zo van, je hebt het ervoor over om tijd of geld of iets van je talent in te leveren, zodat een ander daar iets mee kan.
Of in te zetten.
In te zetten.
Ja, we hebben het in het Engels giving forward genoemd, maar paying forward
komt
ook wel dicht in de buurt natuurlijk. En zie je het als een offer dat je brengt of zie je als iets waar je van uitdeelt?
Het is vanuit je rijkdom deel je uit.
Ja.
Want dat is voor mij heel duidelijk. Dat je hebt zoveel gedaan in je leven, waardoor je bepaalde dingen hebt geroken, geproefd, waar je misschien niet eens altijd, want dat doe jij vaak, door je analyse krijg ik er woorden voor om bepaalde dingen echt onder ogen te komen en te zien van, hé, ja, daar had ik het anders kunnen doen of een ander besluit kunnen maken terwijl ik dat niet deed. Of in het vervolg ga ik dat anders doen. Want en als jij er niet was als spiegel van mij, dan zou ik dat minder, ja. Je vader doet dat ook. En andere mensen doen dat ook bij mij.
Gelukkig.
Zo'n spiegel zijn, waardoor ik onder woorden kan, een woord kan geven aan bepaalde waardes die ik heb.
Of principes.
Of principes die dan wat breder en ruimer of rijker worden. Want dat is het eigenlijk. Als het principe zwart-wit is, dan is het ja of nee. Ik doe dit wel of doe dit niet. Ja. Terwijl het wat kleur kan krijgen. Je kunt bepaalde principes hanteren, maar meer in de rijkdom van je menselijke ervaring.
Ik vind dat met de podcast ook. We doen het niet om een podcast te maken. We doen het omdat we in ontspanning en met plezier met elkaar in gesprek gaan. En daarvan willen uitdelen. Ook aan de toekomstige generaties.
Ja,
geen
precies idee.
Ja,
dat weet je niet.
Nee, maar gewoon het uitdelen daarvan. Het beschikbaar stellen aan wie dat ook interessant vindt. En hopelijk daarmee dus uit te mogen delen van die zegen die we ervaren met elkaar.
Ja. Maar toch, zoals vannacht, ik zei vanmorgen tegen jou, ik lag wakker en ik bedacht een heel eenvoudig iets. Toen ging jij mij een spiegel voorhouden. Want ik zei eigenlijk van, nou,
zo'n vakantiepark
zou beschikbaar stellen, zou het in Ter Apel veel makkelijker. En toen begon jij te spreken.
Oh, ja.
En toen dacht ik, wacht even, dit is iets te zwart-wit. Ja.
Maar zo zijn het dus ook vaak...
Eenzijdige gedachtes die je kunt hebben.
Het mooie vind ik is dat iedereen een nieuw perspectief kan bieden. En juist al die perspectieven samen kunnen je wel tot de oplossing leiden.
Of niet, maar wel in
jawel,
ieder geval dat
want je hebt die brede verschijnenheid aan inzichten nodig.
Ja.
Je kan
ja.
niet, wat u net zegt, u hebt één idee.
Ik heb een idee.
En dat is te weinig.
Dat is te weinig. Dat schiet echt tekort.
Dat schiet helaas tekort. Maar we schieten allemaal als individu tekort. Maar samen, als collectief, kan je veel verder komen. Juist die samenwerking. En dan moet je ook kijken naar wat zijn de waarden die ons verbinden.
Hè,
wat verbindt ons? En vanuit waar kunnen we dan bijdragen? Want dan komen die perspectieven samen. Omdat je die waarden, dezelfde basiswaarden hebt. Waarin je elkaar kan vinden. En dan kan je ook samen tot oplossingen komen en inzichten.
In dat gesprek kan dat alleen. wat jij ook aangaf vanmorgen, ja. Dat kan alleen als je met meerdere disciplines, mensen vanuit meerdere disciplines met elkaar om de tafel gaat zitten en spreekt op die manier om aan een oplossing te denken.
Je moet bereidwillig zijn om te willen faciliteren aan een ander.
Precies.
En als je dat... Kijk, wat helpt daarbij is dat je dezelfde waarden hebt. Ja. Dan is het makkelijker om een ander te faciliteren. Ik faciliteer mijn vrouw veel makkelijker dan de buurvrouw.
Ja, omdat je haar kent, omdat je met elkaar spreekt.
Maar ook omdat we samen dezelfde waarden hebben uitgesproken over ons gezin en ons huwelijk.
Ja.
En met de buurvrouw heb ik niet bepaald wat onze normen en waarden zijn. Maar gaan we een beetje ervan uit dat we dezelfde Hollandse normen en waarden een beetje hebben. Ja. En dus een kopje suiker uitlenen aan de ander, dat lukt
dat
wel.
Dat is oké. Okay.
En dus daarin willen we best faciliteren. Maar dat de buurvrouw bij ons de plantjes water gaat geven wanneer wij op vakantie zijn, is misschien dan toch een stap te ver.
Dat kan.
Misschien. Ja. Maar daar hebben we het helemaal niet over gehad.
Nee, precies.
Weet je wel? Oh, ja. Dus dan moet je het een keertje...
dan moet je afstemmen.
Dan moet je afstemmen. Dan moet je afstemmen. Uitzoeken van hebben wij hierin dezelfde normen en waarden? Of gaat dat al een beetje mank?
Ja, en we hadden het vanmorgen over onderwijs en jij maakt je heel erg druk. En dan denk ik, ja, maar jij staat voor dit hele traject. En ik sta daarna, terwijl het constant in ontwikkeling is. En je te maken hebt met... En toen kwam de wijsheid van jouw vrouw ertussen. Van, wees een speler op het vlak van het leven. Want je kunt het niet volmaakt krijgen. Niet zoals jij het allemaal in denkt dat het zou moeten zijn.
En dan heb je ook een eenzijdig beeld nog steeds. Waar ik het net over had.
Nou, ik vind het al heel genuanceerd. Okay. Als jij dan er tegenaan kijkt, dat vind ik wel heel mooi. Want ik kon er vroeger niet eens zo op die manier evaluerend naar kijken. Maar misschien was het leven wel... Of benaderde ik het zelf wat eenvoudiger. Maar ik wist ook van je moet het spel inderdaad... Je moet erin stappen. Je moet willen een oude raad willen bevolken met jezelf... Of niet.
Je moet investeren.
Maar dat is ook in alles wat je doet. Of waar je bij betrokken bent.
Dat is ook die waarde die wij toevallig hebben uitgesproken over de podcast. Dat pay it forward.
Ja.
Of giving forward.
Ja, precies. Dat is investeren.
Je moet die investering doen. Je moet die offer willen brengen.
Ja.
Niet alleen voor je eigen kinderen. Maar eigenlijk ook voor de generaties daarna.
Ja.
En de andere jaarlagen. Of hoe het ook wordt aangepakt binnen een onderwijssysteem.
Ja.
Nee, dus dat moet je ervoor over hebben.
Ja, maar dat betekent dat je dus ook naar jezelf kijkt als zeer waardevol.
Ja.
Dat je dat echt kunt doen, dat je echt een inbreng hebt. En dat is belangrijk, dat je onderkent, ik ben zeer waardevol op de plek waarin ik nu leef.
Ik denk
dat is
ik hoop,
sowieso al.
Ik hoop dat dat nog steeds een kernwaarde is van onze samenleving.
Ja, ik hoop dat dat groeit. Onder de mensen.
Want helaas is dat niet... zie je soms mensen die duidelijk dat niet geloven. Dat niet meer hebben als waarde.
Precies, ja.
En dat is... Het is echt verdrietig, eigenlijk.
Ja, dat is dan...
Maar daarin kunnen wij juist een ander geluid laten
ja,
zien.
Ja, precies, en dat laten willen horen. We, ja.
Ja, ja, dat mensen wel waardevol zijn, zoals ze zijn, juist zoals ze zijn.
Ja, dat je schouders hebt om iets te dragen en niet dat je schouders hebt om maar weg te duwen en te overleven.
Dat je ertoe doet. Je,
ja.
Overleven was vorige aflevering.
Oh ja. en dat maakte een enorm verschil, die ene man.
Maar dat was vanuit welke waarde hij leefde.
Ja, exact. Daar komt het toch allemaal wel weer op terug. Dat is wel mooi dat we dit dan zo even benoemen.
En ik denk dat we moeten uitkijken voor waar we als maatschappij best wel vaak in doorschieten. Dat zie je ook wanneer het echt goed fout gaat. Denk aan die toeslagenaffaire.
Ja.
Waar we soms enorm in doorschieten is wanneer we dus weer een of andere meetinstrumentaria, wat het dan ook is, als doel beginnen te zien. Om het vinkje te halen, want dan heb ik mijn werk goed gedaan. Of dan heb ik mijn opleiding goed gedaan.
In ons gesprek.
Ja, dat komt heel vaak terug.
Het meetsysteem wordt het doel.
Ja. En dat is het gevaar van elk meetsysteem. Want dan meet het dus niet meer goed. dan werkt het meetinstrument niet meer.
Nee, wij hanteren het meetinstrument niet meer als meetinstrument.
Nee. Want als, stel dat ik ben uw baas. En u moet hier schoonmaken, ik zeg maar wat.
Bij wijze van spreken.
Bij wijze van spreken. En dat is uw werk. En elke keer als ik ga kijken, dan zie ik dat u goed aan het schoonmaken bent. Dan is het meetinstrument mijn observatie. Dat is heel subjectief, maar het is mijn observatie van u. En dat betekent dat elke keer als u weet dat ik binnen ga lopen... Als u weet dat ik binnen ga lopen, ja, dat u extra goed uw best gaat doen.
Exact.
Ja, en na een poosje...
Absoluut, want jij kijkt heel priemend op dit moment.
Precies. Maar dan gaat het dus om dat alleen wanneer ik binnenloop en wanneer ik er ben, dat u heel erg goed uw best doet.
Niet als mijn waarde dat, zou zijn dat het hier...
Dus ik meet niet meer hoe goed u uw best doet. Want ik meet het alleen wanneer ik er ben. Dus dat geeft een vertekend beeld meteen. En dat is dus wat er heel snel gebeurt. En dan gaat u niet goed uw werk doen, maar u gaat goed uw werk doen als ik kijk.
Precies.
En dat is het punt vaak met die meet... instrumentaria. Het wordt met de beste bedoelingen allemaal ingezet om te kijken, halen we onze doelen wel? Hè? Doen we de juiste dingen? Om op objectief keuzes te kunnen maken. Maar we vergeten dat mensen hun gedrag gaan passen. Vanwege die meetinstrumentaria. Ja. Zodra ze weten dat ze gemeten worden op iets, dan gaan ze hun gedrag aanpassen.
Ja.
En dat zie je nu met die, we hadden het over onderwijs, die CITO-toets. Als ik zocht op CITO-toets en ik zocht verplicht of zo. En het eerste wat ik zie is, wat is het? Oefenen CITO.nl of zo.
Ja. Dus het gaat de eerste punten.
Ja, het gaat over dat, nou, CITO-toets is niet verplicht, maar een eindtoets is verplicht gesteld door het ministerie. En het wordt dus een doel. De CITO-toets was om bij te dragen aan uiteindelijk een schooladvies vanuit de basisschool voor de individu,
voor
het voortgezet onderwijs. Ja. En het wordt nu een doel om die CITO-score zo goed mogelijk te maken. En wat we net ook zagen is dat dat heeft te maken met dat het schooladvies niet meer vrijblijvend is, maar leidend.
Het is dus geen advies.
Het is geen advies, het is een beslissing.
Een besluit.
Een besluit.
Dit wordt het.
Dit is het.
Ja, MAVO, geen VWO.
En die eindtoets... ja, ik zeg maar wat. Maar die eindtoets... Ja. En VMBO is niks mis mee, om even te corrigeren.
Nee, daar gaat het niet om.
Nee, maar wat wel interessant is... daar komen we zo even op. Maar dat die eindtoets is dus een groot onderdeel van het schooladvies.
Ja.
En... Die eindtoets is blijkbaar zo bepalend dat als je hoger scoort, moet het schooladvies heroverwogen worden. Hè? Vanwege dus die eindtoets. Maar als je lager scoort, hoeft het niet heroverwogen te worden.
Dat is inconsequent.
Dus alleen als mensen beter scoren, dus dan krijg je ook de incentive. Hè? Dus dat is weer vanwege die metric. Op welke manier wordt er naar gekeken? Hoe wordt het bepaald? Dat ouders dus hun kinderen soort van op bijles gaan zetten om die CITO-score of die eindtoets maar zo goed mogelijk te maken.
Ja, dat is want echt zo kan, verdrietig.
Dan moet misschien het schooladvies heroverwogen worden, zodat ze hun kind maar op VWO of gymnasium of HAVO of net dat niveautje hoger kunnen zetten. En het eerste wat we ook zagen in al die dingen van de overheid was van leg je niet te veel druk op je kind en dat soort dingen. En daar ben ik helemaal mee eens, maar hoezo noemen we dan nog een advies? Waarom is het schooladvies een advies?
Precies.
Als het een advies was, dan mag... Kijk, nu is het... Bovendien is het niet eens een advies aan de ouders. Het is een advies aan het voortgezet onderwijs.
Het volgende school.
Het is dus... Ja. En het is niet eens een advies, het is leidend. Dus het is eigenlijk al een besluit. En dat moet eigenlijk overgenomen worden door het voortgezet onderwijs.
Hij zegt eigenlijk dat de ouders nauwelijks een partij zijn, maar dat zij onder druk... De ouders worden nu onder druk gezet om hun kind op de een of andere manier naar hun...
Sterker zelfs, ik zal hem nog sterker zetten, de ouders worden in een hoek geduwd, want het enige wat ze kunnen doen is een klacht indienen. Het enige wat ze kunnen doen is natuurlijk naar de...
Dan worden ze een klagende partij.
Ze kunnen alleen... Ze zitten al in de hoek van de klagende partij. Waarom? Ze kunnen alleen naar de docent en naar de directeur van de basisschool toe. Van, hey, we zijn het eigenlijk niet mee eens. En een goede vraag stellen. Maar dat is altijd met de kritische ondernoot van we zijn het hier eigenlijk niet mee eens. Of ze kunnen naar de geschillencommissie. Dus je zit al in de hoek, niet als meedenkende partij.
Maar denk je...
Niet als... Kent u het Raski-model?
Het
Raski-model is van responsible, accountable, ja. Supportive, consulting en informing. En dus de ouder zit niet meer in de C. Wordt niet meer aan advies gevraagd.
Nee.
Dus je moet als ouder, zoals mijn vrouw dat zei, het spel spelen. Je moet dus betrokken zijn met je kind, wat logisch is. Maar je moet ook zo betrokken zijn dat je weet wat speelt er op die basisschool.
Maar dat kan weer ontaarden in corruptie. Want als en vriendjespolitiek. Jij zo aardig wordt voor de leerkrachten, dat zij denken, ja, ik kan
voor jou
niet,
gun ik het
kan,
wel.
Ja, ja, precies. Jouw kind moet echt...
Ja. En ja. Dat is dus het gevaar, vind ik... Van wat ligt ten grondslag hier aan, allemaal? Die meetinstrumentaria.
Precies.
Dat veroorzaakt dus een ketenreactie.
Ja.
Aan allemaal dingen. Waardoor ouders hun kind dus die extra. Extra bijles laten doen en zo. Ja. Omdat ze dan in ieder geval denken... Oké, dat is het niveau wat we voor ogen hadden of zo. Terwijl daar zou het hele idee...
Arm kind.
Het hele idee was dat het een objectief meetinstrument zou moeten zijn... zodat het kind het beste advies krijgt wat er bij dat kind past. Maar als de ouder in de hoek wordt gezet van... jij mag niet meer meedenken hierin... Want dit is alleen, het is een advies vanuit de basisschool, ja. Gebaseerd op de observaties en de ervaringen van de docent.
En het wordt een besluit, eigenlijk.
En die eindtoets.
Ja.
Maar waarom niet ook de ouders? Waarom zit die daar niet in dat proces? Want het is toch een essentieel onderdeel. Ja. Die zien dat kind de rest van de tijd.
Exact. En ik heb bezwaar tegen het feit, dat heb ik eigenlijk al heel lang... Dan zag ik mijn kinderen in een bankje zitten, formuliertjes invullen. Dat was de CITO-toets. Terwijl de leerkracht niet zag hoe ze thuis bouwden aan iets. Of hoe ze...
Wat ze thuis allemaal deden.
Wat ze thuis deden. Ja. Dat bedoel ik.
Dat wordt dus niet meegenomen in uiteindelijk het schooladvies. Nee. Wat helemaal geen advies is.
Alles is op een plat vlak. Werken. Dus of dat nataal is of rekenen of wat dan ook. En dat is een beperkte indruk van wat jouw kind is.
Ja.
Maar het is maar een klein aspect.
En helaas, wat ik hier ook nog het lastig aan vind, is dat een basisschool kan dus een minder goede match zijn voor een bepaald kind.
Kan.
Dat kan. Dat betekent dus dat je heel bewust in elke fase met je kind, die eerste 8 jaar... eigenlijk mee moet bewegen, in de gaten moet houden als ouder... van, is dit het juiste onderwijs wat past bij mijn kind? Wordt de juiste zorg geleverd, et cetera? Je moet er heel bewust mee bezig zijn. En als het dus niet goed is, of niet helemaal aansluit... dan moet je dus gaan kijken naar een andere basisschool. Het lastige is, elke verandering van basisschool is super ingrijpend.
Ja, dat is zo naar.
Dus om dat alleen al te overwegen, is heel al moeilijk. Heftig.
Ja.
Dus... Wat ik hier aan erg vind, is dat ouders in een positie komen dat het of aan het einde de klager alleen maar kunnen zijn.
Ja.
Als zij het er niet mee eens zijn. En anders altijd elke wijziging zo ingrijpend is voor hun kinderleven.
Ja, dat klopt.
Dat je dus de enige optie die je hebt... is in de ouderraad. Is betrokken zijn bij die hele basisschool. En hopelijk dat je... iets mee kan bewegen of mee laten veranderen... dat ten goede is voor niet alleen jouw kind... maar ook de andere kinderen en generaties na je. Maar dat betekent dus dat de investering heel groot is... en dat verwacht je dan van eigenlijk elke ouder... want dat is het enige spel wat ze kunnen spelen. En dat vind ik... Dus de afweging van welke basisschool meld ik mijn kind aan... en tegenwoordig zitten die inschrijflijsten ook vrij vol... Dan moet je echt op tijd al zijn. Is je kind 2? Ga maar alvast inschrijven.
Oh joh.
Het is echt erg.
Oh joh.
En dan moet je dus maar hopen dat het allemaal goed komt. Dat als ouder je de juiste keuze hebt gemaakt. En als het nou niet zo uitpakt, ja, dan is elke andere keuze ingrijpend of heftig of je bent de zeikerd. En dat is gewoon, ik vind dat lastig. Je bent overgeleverd aan een systeem als ouder waar je maar heel beperkte invloed op hebt.
Maar dat weten we.
En aan de ene kant
binnen systemen.
Nee, maar aan de ene kant is dat oké, dat er beperkte invloed op uitgeoefend kan worden.
Natuurlijk.
Maar het is lastig als de afhankelijkheid. Ik ben helemaal voor positieve wederzijds afhankelijkheid.
Ja.
Maar als het de verkeerde kant op slaat, dan moet je afscheid van elkaar kunnen nemen.
Ja, en
dan moet je kunnen ingrijpen.
Ja.
En als ouder wordt die drempel heel hoog om te kunnen ingrijpen.
Klopt, ja. Ja, dat heb ik ook wel zo ervaren. Hetzelfde. Ja,
ja, want u hebt...
Ik heb het wel
al
gedaan.
Uw kids zijn door die systemen heen gegaan.
Ja. Nou ja, jij bent gewisseld van school.
Ik ben meerdere keren gewisseld van school.
Ja. Heb jij dat zelf ervaren?
Nou, ook dat dus een bepaalde school met een bepaald beleidskader eigenlijk werkt. En dus een bepaalde meetinstrumentaria handhaaft. Niet kijkt naar de individu.
Nee.
Bij mij werd niet gekeken naar waar ik doorheen was gegaan dat jaar. Mijn allereerste jaar, brugklasjaar, is ook...
Ja, maar op de basisschool ben je al gewisseld.
Ja, oké, maar even over de middelbare. Okay. Ik zat in de brugklas. En er is niet gekeken naar... Eén, dat brugklas sowieso ingrijpend is. Het is het eerste jaar op het voortgezet onderwijs.
Ja.
Er is niet goed gekeken naar wat ik als individu nodig had. Er is niet rekening gehouden met potentiële diagnose die eraan kwam. En andere kanten die invloed hebben op mijn leerresultaten en mijn leercurve, om het maar even zo te zeggen. Daar is allemaal geen rekening mee gehouden. En dus kwam aan het einde, je hebt deze twee keuzes en dat is het.
Ja.
En daarmee ging ik naar een niveau waardoor ik nul uitdaging meer had.
Precies.
Maar je ziet gewoon dat ouders in een hele lastige positie zitten, overgeleverd aan het systeem. En dat het systeem hun eerder wegzet in een zeur- en verdoemhoek, dan dat het hun zet in een gelijke speler die actief mee kan denken. Aha. En waar dat gebeurt, is dus op initiatief van die school zelf. Het is niet zoals je het zou willen. Want creëer je dus toch weer ongelijk. Waardigheid.
En die waarde wil je wel terug hebben. Dus je zou het ministerie van Onderwijs duidelijk moeten maken van het is geen advies. Dus wij zouden die zwaarte van bindendheid uit het CITO moeten halen. En uit misschien meer dingen waarbij het meetinstrument het einddoel is geworden.
Er waren allemaal voortgezet onderwijs die extra regels gingen opleggen. Dus ja, je moet ook nog een intake toets doen en een ander assessment en een competentietest. En als je daar allemaal doorheen komt, dan mag je bij ons gymnasium aanmelden.
Een groep erachter?
Dat was vroeger. Dus als jij wilt aanmelden bij een voortgezet onderwijs, dan moest het allemaal extra regeltjes voldoen. En dan kon je dus hele elitaire scholen zijn.
Ja, maar dan krijg je weer...
Ja, dat... en daarom is dit bindend geworden.
Oh joh.
Snap je? Het is een... ik noem het weer paniekvoetbal.
Om dat weer tegen te gaan.
Ze gaan dus iets tegen... Het is een tegenmaatregel.
Denk je dat echt zo is?
Ja, dat staat er.
Oh.
Dat is het besluit van de minister geweest. Dat er dus niet extra dingen...
Nee, oké.
Dus er is
aangeboden worden.
Ja, er is één objectieve toets. Dat is die eindtoets. En dat moet leidend zijn eigenlijk ook weer voor het schooladvies. Het mag alleen door die toets ook heroverwogen worden. Dus het schooladvies mag alleen heroverwogen worden als met de eindtoets hoger wordt gescoord. Dan moet dus de schooladvies moet heroverwogen worden.
Ja.
En dus dat is het objectieve meetmiddel.
Maar, ja precies, is een meetmiddel. Dan zou het advies een advies moeten zijn aan de ouders. En dan zouden ouders bij machten moeten zijn om te zeggen, wij volgen dit advies of niet.
Ik vind dat ouders samen met hun kind en de school tot een advies moeten kunnen komen.
Ja.
Maar dat uiteindelijk de ouders dan nog steeds de keuze kunnen maken.
Precies.
En
zo zou het moeten zijn.
Ja. En als, en ik ga er even vanuit, van de, vanuit basis van vertrouwen, dat ouders die beste keuze voor hun kind willen maken. Maar ik snap ook dat er ouders zijn die net, wat ik heb gymnasium gedaan en mijn vrouw ook, dus dan moet mijn kind ook gymnasium doen.
Maar we voeden dat geen ouders die... op.
Nee.
We voeden kinderen op.
Nee, maar je moet wel wet en regelgeving maken die voor alles geldt. Voor alle denkbare scenario's. En dat is het lastige hieraan. Dus ik snap ook wel dat het niet zo makkelijk is op te lossen. Maar ik vind wel dat ouders een gelijkwaardig stemgedeelte moeten hebben.
Precies, dat.
En dat ze dus consultant moeten zijn.
Ja.
Zij moeten mee kunnen wegen in dat advies. Dus er was geen vertrouwen aan de voortgezet onderwijsinstellingen. Daarop is deze regelgeving aangepast. De wet en regelgeving is aangepast.
Ja.
Zodat, want die scholen konden, werden niet vertrouwd. Die begonnen hun eigen eisen te stellen, et cetera. Dat is niet oké. We moeten één vaste eis hebben. En dan kan iedereen mee, daar zou iedereen mee uit de voeten moeten kunnen. Hè? Dus je moet uniform, je moet gelijkwaardigheid van de leerling. Dat stond voorop hierin. En dus dat zien we. En dat is goed. Dus dat die insteek is oké. Wat niet oké is, is dat ouders nu in de niet-vertrouwensbasis worden gezet.
Ja, in die hoek worden gezet.
En dus daarom denk ik, we moeten inderdaad vanuit vertrouwen werken. Dat is het beste. Maar we moeten kritisch zijn op instellingen. Maar we moeten niet kritisch zijn op ouders. En nu worden ouders niet in de vertrouwenspositie gezet. Maar in de u mag niet meebeslissen.
Positie.
En dat vind ik kwalijk. Want dan leef je dus niet meer vanuit de maatschappij het principe of de waarde van vertrouwen uit naar de ouders. En dan zeg je dus eigenlijk, de onderwijsinstelling gaat boven de ouder. En dat vind ik absoluut niet kunnen als je realiseert dat gezinnen een hoeksteen zijn van de maatschappij.
Je wilt dat je kind daar wordt geplaatst waar hij het meest uitgedaagd wordt om in zijn bestemming te komen. Om het meest, om het goed te leren wat, wat
en hij zit misschien
aangeboden wordt.
Hij zit een derde van zijn tijd misschien op school, maar twee derde van zijn tijd is hij thuis. Het gaat om dat je moet wel investeren.
Altijd.
Je moet wel investeren.
Altijd.
En ik denk ook dat het waard is.
Dat denk ik ook. Nou, dat is weer een mooie waarde. Wij moeten investeren, betalen vooruit. Vanuit ons eigen rijkdom geven we aan mensen om ons heen en ook zeker naar ons eigen vlees en bloed.
Ja.
Ja, dat moet ook.
Het is het waard. Bedankt voor het luisteren allemaal en tot de volgende keer.